Zegen. Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij van Psalm 21... daarvan de versen 4 en 5. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Dat is het vierde. We zingen ook het vijfde vers van Psalm 21. Hoe groot en schitterend is zijn eer. gemeente, uit Gods heilig woord zal ons worden gelezen uit de eerste brief aan Korinthe, daarvan hoofdstuk 15, de versen 42 tot en met 58. De schriftlezing vanmiddag is van 1 Korinthe 15, vers 42 tot en met 58. Maar eerst doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons christelijk geloof.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen nu uit 1 Korinthe 15, van 42 tot en met 58. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid en het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Alzo is er ook geschreven: de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Maar het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke en daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, aards. De tweede mens is de Heeren uit den hemel. Hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardse. En hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelse. En gelijkerwijs wij het beeld van den aardse gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld van den hemelse dragen. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijkheid opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is: de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde, en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere. Tot zover.
gemeente bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. Grote God, mogen we tot u bidden aan het begin van deze dienst, nu ook gereed staan om uw woord te ontvouwen. Het is naar de gelegenheid van het onderwijs uit het leer- en troostboek van onze catechismus. Het is naar wat we gelezen hebben zojuist uit uw woord, hoe de apostel Paulus het met goddelijke heldenmoed mocht uitroepen: dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? O, als we het zo meegelezen hebben, als we het op ons in laten werken en als we nu zoeken te naderen tot uw troon, wie zijn wij toch? Want hoe zullen we het ooit kunnen roepen als we zien op wie we zelf zijn? Wij zijn uit de aarde aards, wij zijn nu juist onder de dood besloten. We liggen van nature in de klauwen van de vorst der duisternis en hij staat gereed om te verslinden, voor eeuwig mee te sleuren in het gewis verderf. Hoe zullen we roepen: dood, waar is uw prikkel? Als we onbekeerd verder leven en ondanks alle waarschuwingen en nodigingen dezelfde zijn gebleven. Heren, hoe zullen we het roepen ook na ontvangen genade? Als toch uw weg met uw Sion is, dat ze ontdekt moeten worden aan hun nood en dood. Aanvankelijk, om plaats te maken voor de kennis van hem wien te kennen het eeuwige leven is, maar ook na die ontvangen genade, als uw kind zichzelf terugkrijgt en moet gaan inleven wat het zeggen wil, met een geopenbaarde Christus nog de dood in te gaan, ja ook na de weldaden die u schonk in het leven der heiligmaking, te moeten inleven. Ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van dit aardse overhield. En dan te roepen: dood, waar is uw prikkel? O, dan is ook uw volk van zichzelf niet anders dan tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. En als u ons dan toch roept om vanmiddag bij die zaken stil te staan, Heere, dan richten wij het gebed tot u. Doe met ons niet naar onze verlorenheid en dwaasheid, maar doe met ons naar uw vrede gedachten van eeuwigheid, gehad in uw Zoon, de Zoon van uw liefde, die gekomen is om uw recht te voldoen, die in de eeuwigheid volmaakt degene die daartoe gaan. En hij is het die vanuit zijn opstandingskracht het leven schenkt. Het leven toepast, het leven verklaart, het leven bedient. O Heere Christus, als we spreken over de opstanding uit de doden, we smeken het van u. Vertoon uw glans. Vertoon uw majesteit, rijd zegenrijk in uw heerlijkheid op het woord der waarheid. Rijd voorspoedig, want de dood en de hel, u hebt de gevangenis gevangen genomen. De zonde, macht en de vorst der duisternis, u hebt de vijand op de kaken geslagen. U hebt hem de kop vermorzeld. En daarom kon Paulus het roepen: dood, waar is uw prikkel? De dood heeft een prikkel, namelijk de zonde. Maar als de zonde is te niet gedaan, dan jaagt de dood en de hel geen angst meer aan. O Heere, wil dan bevrijden uit die klauwen van de vorst der duisternis. Er zijn hier kinderen die soms misschien wel niet slapen kunnen, omdat ze zo voelen dat ze ook een keer sterven moeten. Wil die kinderen tot u bekeren. Onze jongeren ook. In de kracht van het leven. In de grijze ouderdom. Wil die wonderen werken, Heere. Zoals u het van oude tijden af hebt gedaan. En mag het gehoord worden ook in onze dagen. Maar geef uw Sion toch ook oefening in het allerheiligst geloof. Om te mogen weten de dingen die ze van God geschonken zijn. Om in de oefeningen van het leven afgebracht van alles van zichzelf te midden in hun nood en dood. Te mogen verstaan wat ze aan hun Jezus hebben. Geen lege zaligmaker. Geen lege naam, maar een volle zaligmaker. Een naam zo heerlijk, groot en goed. In strijdperk van dit leven, Heere, o geeft u oefeningen. Om de gerechtigheid van hem te begeren en te ontvangen, geeft u oefeningen. Om de heiligheid van hem te begeren en te ontvangen, geeft u oefeningen. Om ook over dood en graf heen te zien. Om met de bruidskerk te verlangen. Kom, Heere Jezus, kom. Haastelijk mogen we de gemeente u bevelen. Zoals ze opkwam, zoals ze achterbleef. We bidden ook voor die meeluisteren in hun woning. Die meeluisteren in Icazia. Wilt u ondersteunen ook als er nood is, ziekte. Als er bange zorg is. Wat betreft de gezondheid. Een ernstige ziekte misschien wel. Of chronisch of een handicap. Psychische noden neem onder uw hoede. Zoals de noden u vanmorgen zijn opgedragen. Heere, gedenk en wilt u zich ontfermen. Ook als morgen de werkweek weer begint, geeft u de kracht tot alle arbeid, bijzonder de moeders in de gezinnen. En doe ons dat toch zo'n grote verantwoordelijkheid en ook zo'n prachtige taak vinden, als u die geeft, als dat u behaagt, om zo ook in het huwelijk uw zegen te schenken, doe ons er zuinig op zijn. Geef ons als ouders onze verantwoordelijkheid te verstaan om onze kinderen voor te gaan in uw woord. Wel gedenken die de kinderzegen niet ontvingen. Breid uw vleugelen uit, Heere. Als er levensvragen liggen over de leiding, jongeren of ouderen, u weet alle dingen. Onze jongeren bevelen we u ook aan, onderweg naar school wil ze beschermen en bewaren. Geef lust en kracht tot alle werk. Wijst u de weg in het leven. Ook als we ouder geworden zijn. Als we misschien op verantwoordelijke of eenzame posten staan. Als er zorgen zijn om het werk of om het inkomen. Als er zorg is in het gezin, in het persoonlijk leven. Mogen we u bevelen die aan het arbeidsproces geen deel meer nemen. Om welke reden ook. Geef wat nodig is in alle omstandigheden. Mogen we u bevelen die leiding geven, niet alleen in allerlei zaken van ondernemen en dergelijke, maar ook aan de overheid, plaatselijk, provinciaal en landelijk, ons koninklijk huis. Heren, om geregeerd te worden bij de gratie Gods, mag het zo zijn, dwars door alles heen, bij de gratie Gods. Dat u uit het Nederlandse volk uw kerk nog verzamelt, en dat we daarom nog een gerust en stil leven mogen leiden. In alle godzaligheid en eerbaarheid wil evangelisatiearbeid zegenen. Ook in deze stadsregio verricht. Allen die erbij betrokken zijn, geeft u getrouwheid. Om te handelen en te wandelen naar uw woord. Dat bidden we ook voor allen die uitgingen in zendingsdienst. Overal is hetzelfde nodig en overal is er de verleiding van de zonde, is er de macht van de duisternis, wil die breken. Geef arbeiders in de oogst, evangelisten, zendingspredikanten, Heere, de nood die dringt, mogen we het maar leggen aan uw voeten. Wil zo ook in Nederland verblijden, dat u nieuwe broeders toevoegt voor diaken, voor ouderling, maar ook voor predikanten, nood is groot. Ze wordt gevoeld. Wilt u geven dat zo ook de broeders kerkenraad van deze gemeente hun arbeid mogen doen, niet ijdel zijnde in u de Heere, vanuit die opstandingskracht van het levengevend hoofd. Wilt u gedenken, heren, ook onze geliefde oude emeritusbroeder, die vanmorgen aan deze plaats mocht staan? Wees u hem nabij in de avond van het leven en geeft u hem mij bij de voortuur de voorsmaken te mogen proeven van uw eeuwige goedertieren heen. O, wat zijn ze wijd uitgestrekt om daar van u de lengte, de diepte en de hoogte en de breedte te mogen verstaan. Mag hij er nog maar van spreken, ook in het midden van deze gemeente, naar de liefde van zijn hart. Heren, wilt u gedenken ook andere predikants, weduwnaren, predikanten van emeritaat, maar ook predikants weduwen, wilt u ondersteunen en kracht geven. Mogen we u bevelen ook deze dienst en ook uw dienaar die nu de mond tot u is en straks de mond zal zijn tot de gemeente. Geeft u hem kracht, geeft u hem wijsheid, de zaken in het hart, de woorden in de mond. En dan weet u ook dat hij onder beroep staat van deze gemeente, wat een bijzonder opzien kan geven ook in zijn hart. Maar Heer, u weet alle dingen. Mogen we het ook leggen in uw hand. U bent het die alle dingen leidt en die zorgt dat die gemeente en die prediker bij elkaar worden gebracht, zoals het in uw eeuwige raad is bepaald. Heren, mogen we daar naar uitzien om die weg te gaan, om die weg te verstaan. En mag dat ook het gebed zijn van gemeente en van dienaar. En wilt u zo maken dat alle dingen mede mogen werken. Misschien dan wel niet naar onze gedachten, maar wel naar uw gedachten die eeuwig zijn. En die ook zullen uitlopen op de eer van uw grote naam en op de zaligheid van verloren zondaren. Mogen we dit alles u bidden, in de vergeving van onze zonden, tot grootmaking van uw heilige naam, tot behoud van verloren zondaren, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 143, daarvan de versen 2, 6 en 11. Psalm 143, vers 2, wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaardagen. Vers 6, ik hef mijn handen naar de hogen, mijn ziel is voor uw alziend ogen gelijk een dor en dorstig land. Vers 11, laat uw gunst mij niet begeven, schenk mij om uw naams wil leven. Deze versen van 143 willen wij zingen, terwijl intussen wordt gecollecteerd voor diaconie, kerk en emerituskas, de collecten van harte bij u aanbevolen. gemeente, vanuit de catechismus is aan de beurt om te behandelen zondag 17 en de kerkraad heeft mij gevraagd om dat vanmiddag met u te doen. Laten wij dan nu eerst samen die zondag lezen, vraag en antwoord 45. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Belijdenis van Jezus' opstanding. Zo vatten we deze zondag samen. En dan letten we daarop in drie gedachten. Eerst een opstanding tot rechtvaardigmaking. Dat is het eerste wat het antwoord noemt, een opstanding tot rechtvaardigmaking. Ten tweede, opstanding tot heiligmaking. Dat is ook het tweede wat het antwoord noemt. Opstanding tot heiligmaking. En in de derde plaats, opstanding tot heerlijkmaking. Dat is ook het laatste wat in ons antwoord wordt aangewezen. Opstanding tot heerlijkmaking. Nogmaals, belijdenis van Jezus' opstanding. Ten eerste opstanding tot rechtvaardigmaking. Ten tweede tot heiligmaking. En ten derde tot heerlijkmaking. Wat nut ons de opstanding van Christus? Zo begint zondag 17. En dat is toch een opmerkelijk begin. Want immers, er wordt verder over de opstanding niets gevraagd. En dat verschilt. Want als u terug zou bladeren en u kijkt naar zondag 16, waarom heeft Christus zich in de dood moeten vernederen? Van zondag 15, wat verstaat ge door het woordeke geleden? Zondag 14, wat is gezegd die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Daar wordt, door mij samengevat, daar wordt eerst gevraagd naar het feit dat beleden is. Er wordt eerst om een uitleg gevraagd, is dat nu zo gegaan en hoe is dat dan gegaan? Maar dat gebeurt dus in zondag 17 niet. In zondag 17 wordt niet gevraagd, hoe was het met Pasen? Hoe is die geschiedenis verlopen? Maar wordt direct doorgestoken naar het nut. Wat leren wij daaruit? Kennelijk stond voor de opstellers van onze catechismus de opstanding van Christus buiten alle twijfel. Er was voor hen geen vraag. En ze zagen zelfs in het theologisch dispuut en in de discussies onder de mensen geen enkele aanleiding om daar nog een verhelderingsvraag over te stellen. Dat de Heere Jezus is opgestaan van de doden, dat was voor hen duidelijk en zeker. En dat is wel iets, gemeente, om vanmiddag toch de vinger bij te leggen. Want juist op het opstandingsfeit zijn vandaag de dag in de moderne theologie de twijfels gerezen. Is dat nou wel echt waar? Moeten we het niet zo opvatten dat de discipelen Jezus hebben ontmoet in een geestelijke verschijning en dat ze toen hebben geconcludeerd dat hij opgestaan was? Want het is toch wel bijzonder, het is toch wel buitennatuurlijk om te stellen dat iemand die 3 dagen in het graf gelegen heeft, nog weer zal opstaan van de doden. Onze jonge mensen herkennen het wel, want dat is eigenlijk ook helemaal een tekening van de wereld waarin wij leven. Van de gedachten die we aangereikt krijgen om ons heen, van andere jongeren of misschien op school of misschien van een leraar die zelf niet bij het christelijk geloof hoort. Kan je toch niet zomaar aannemen dat dat werkelijk gebeurd is? Het is toch nog nooit eerder gebeurd en ook nooit later dat iemand opstond uit de dood. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Misschien heb u van een collega wel eens zulke vragen gekregen. En daar zien we dat wij ook wel in een tijd leven met een heel bijzonder eigen karakter. Wat is dan het karakter van onze tijd? Nodig ouders om de tijd te verstaan. Om het aan te voelen waar uw kinderen in opgroeien, waar uw kinderen mee te maken krijgen. Onze tijd wordt gestempeld door wat ik zou willen noemen horizontalisme. Alles is vlak. Alles is hier, alles is nu. En je leeft maar één keer en daarom moet je vandaag zoveel mogelijk zien te genieten, want morgen is het misschien wel voorbij. En overmorgen moet je ook niet te diep nadenken. En dat op morgen uiteindelijk een keer een eeuwigheid volgt, dat is niet alleen buiten de horizon van de mensen. Maar de gemiddelde Nederlander gelooft het niet. Gelooft het ook werkelijk niet. Kan er ook zelfs niet over nadenken. Heeft er niet over nagedacht. Wat een leegte. Van een geestelijke armoe. Maar ook wat een ontstellende gevolgen als je in de samenleving ziet hoe omgegaan wordt met het levenseinde. Dan spreekt men van voltooid leven. Maar hoe kun je een leven voltooid noemen als je het losmaakt van de eeuwigheid? We weten niet wat we zeggen, gemeente, echt niet hoor. We mogen wel om wijsheid bidden voor diegenen die in dat politieke en maatschappelijke debat hun plaats innemen en daarover moeten spreken. Dan kunnen we denken aan politici, maar ik denk ook aan verpleegkundigen, aan artsen, aan verzorgenden. In onze eigen instellingen, maar ook in de ziekenhuizen, wat komt er veel op hen af? Wat horen ze veel, wat wordt er veel aan hen gevraagd en om dan in wijsheid te antwoorden. Dat feit van Pasen, ja werkelijk gemeente, daar gaan wij vanuit, dat is volkomen waar. Daar hoeven wij, daar mogen wij niet aan twijfelen. In die zin is het terecht dat de catechismus doorsteekt naar het nut. Maar mogelijk, nog één ding daarover. Mogelijk is er toch iemand die zegt, ja, u bent er nu wel in algemene zin wat op ingegaan. Maar zouden er nou ook mensen in de kerk zijn die daar wel eens over twijfelen? Jongeren of ouderen? Kinderen van God misschien? Is het nou echt wel Pasen geweest? Gemeente, ja, die zijn er. Ik denk vanmiddag ook wel in de kerk. En er zullen ook kinderen van God in de kerk zijn die daar wel eens hevig over in vertwijfeling zijn geweest. Is dat nou werkelijk waar? Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. En wat moet je daar nou mee? Wel gemeente, een moderne theoloog die zou de twijfel verheffen tot norm en zeggen, in die twijfel moet je maar, ja wat moet je? Dat is een heilloze weg, die weg mogen we niet gaan. De schriften zijn ons overgeleverd, hij is opgestaan naar de schriften en daarom onderzoek de schriften. Want die zijn het, die van mij getuigen, daar heb je het. De enige remedie tegen al die twijfel is, wat staat van de vrouwen op die paasavond? En Jezus is haar ontmoet. Voelt u wel? Dat het persoonlijk in je leven wordt bevestigd. En is van Cephas gezien. En zo komen we dan bij ons antwoord. Wat nut u? De opstanding van Christus. Het is eigenlijk of de vragensteller dat ook aanvoelt en zegt, ja, aan het feit op zich heb je toch niet genoeg. Want zoals wij dat vroeger hebben geleerd, Christus is niet alleen middelaar van verdiensten, hij is ook middelaar van toepassing. Dat hij toen verschenen is, zelfs wel aan 500 broeders op eenmaal, dat is groot. Maar wat zal het mij nut doen als ik hem niet heb ontmoet? Kom gemeente, is dat uw vraag? Is dat de noodkreet van uit de verlorenheid van uw bestaan? Geef me Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsbederf. Zie, zo komen we bij de kern waar het om gaat. Wat nut u? De opstanding van Christus. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. De dood overwonnen. Dat is nog zo'n realiteit in deze catechismus zondag. Net zozeer als wij belijden dat de opstanding een realiteit is, zo is ook de dood een werkelijkheid. Er zijn er onder ons die weten dat, omdat hun lieve man, hun lieve vrouw ze is ontvallen. Je vader of je moeder, een kind, een broer of een zus, een geliefde. De dood is realiteit. En het kan goed zijn om in het gesprek met andersdenkenden bij zo'n, mag ik het zo zeggen, zo'n majesteit als de dood aan te sluiten. Want hoe je het ook wendt of keert, al zegt de moderne mens dat hij daar los van is en daar overheen is gegroeid, het grijpt elk mens aan als de koning der verschrikking in de buurt komt. En die koning der verschrikking, waar een mens voor beeft, waar een mens bang voor is, waar een mens niet aan wil, die koning der verschrikking, die heeft Christus overwonnen. Door zijn opstanding. Ja, ik zei nu zojuist dat we daarover kunnen spreken met andersdenkenden die vragen hebben bij de opstanding. Die zeggen, is dat nu wel echt gebeurd om aan te sluiten bij de realiteit van de dood? Maar ik zou u willen vragen, gemeente, is die dood voor u ook geestelijk, bevindelijk realiteit geworden? De dood overwonnen. Het is een driehoofdige vijand. Ik heb het van de week overhoord op catechisatie. En ik vroeg aan een meisje van 12. Welke drie vijanden zijn dat? De wereld. De zonde. En de eigen vlees. Ik vroeg het erachteraan. En welke van die drie is nou het ergste? Toen zei dat meisje, het eigen vlees. En het ontroerde me, gemeente. Had er een woordeloos gebed in je hart op. Heren, wilt u dat meisje leren? Dat van die driehoofdige vijand. En dat de ergste vijand hier van binnen zit. Zijn hier jongeren die dat mogen leren. Mogen leren bij het licht van de Heilige Geest. Ja, werkelijk, want dat leren wij elkaar niet. Dat is niet iets wat je zomaar kan concluderen met je verstand. Daar is nou die wederbarende bediening van de Heilige Geest voor nodig. Als een voorbeeld zou ik willen wijzen op die jongeling van Nain. Toen de Heere Jezus hem van dood levend maakte, toen lag hij daar op die baar en toen was hij gebonden aan handen en aan voeten, want ze hadden zijn lichaam ingezwachteld. En dat is de ontdekking van die geestelijk worden levend gemaakt. Die breuk tussen God en je hart en dat je voor de Heere niet kan bestaan. Ik schreeuw om leven, o God, gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stuur mij in rechte paden. Driehoofdige doodsvijand. En dat nou je eigen vlees de grootste vijand is. Als de Heere liefde geeft in het nieuwe leven, dan is er ook ijver. Voor die grote, goede God tegen wie je zo gezondigd hebt. O, zou je voor het dienen van Hem niet alles over hebben? En als er liefde is en ijver. O, de Heere geeft vaak ook wel iets van zijn goedkeuring te ervaren. Zeker in dat beginnende leven. Het kan zo'n aanhankelijke tijd zijn. Zo'n tijd van hartelijke verbondenheid aan de Heer en aan zijn woord en aan zijn dienst en aan zijn knechten en aan zijn volk. En dan zou je nog wel in de kerk kunnen zitten vanmiddag en denken, je eigen vlees de ergste vijand. Ach, maar kan het goed zijn zo'n tijd om in de liefde te dolen. Maar het is nodig om ervoor bewaard te worden, niet in de liefde te gaan dwalen, want het is toch echt waar hoor. De ergste vijand is je eigen vlees. Wat een gewaarwording als de Heere de liefde doet opdrogen. En als je het moet gaan ontdekken. Dat je geen vriend bent, maar een vijand. Dat je niet zomaar geschikt bent voor genade, maar eigenlijk die genade zo tegenstaat en blind bent in 's hemels wegen. Weet u, moet naar Christus toe. Mens kan niet bekeerd zijn buiten Christus. Want dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus uw Zoon die gij gezonden hebt. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. En die kennis van Christus, die is het die centraal staat in deze zondagen van de catechismus. Ik heb u net enkele genoemd. Het gaat steeds over Christus. Het is uit de 12 artikelen. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Het gaat steeds over Christus. Het gaat over hem te kennen, zoals Hellenbroek dat zegt, in zijn staten, in de trappen van zijn vernedering. Het gaat over hoe hij geopenbaard wordt aan de ziel. Het gaat erover hoe die opstandingskracht van Christus ervaren wordt, bevindelijk. Wat nut u de opstanding van Christus? Hij heeft door zijn opstanding de dood overwonnen. Hoort u? Hoort u de jubel doorklinken in dit antwoord? Het is Pasen geworden. Die driehoofdige doodsvijand is verslagen. Het leven is in onverderfelijkheid aan het licht gebracht. De dood overwonnen. Ik had de gezanten. Ik noemde ze net de trappen van de vernedering. Je hebt ook de trappen van de verhoging. Het zijn er vier, je kunt ze wel noemen, denk ik. En wanneer ligt nu het omslagpunt? Dat de Heere Jezus eerst de trappen van de vernedering is gegaan en dat hij toen de trappen van de verhoging ging. Wanneer ligt het omslagpunt? Ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden. Let er maar op, altijd als de ouderling dat leest, 's middags, dat is het omslagpunt. Toen had de dood afgedaan, toen kwam het leven aan het licht. Jawel, maar nu wil de catechismus weten, wat nut u dat? Wat nut het u nu dat hij de dood heeft overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken? Dit is eigenlijk het begin van onze eerste gedachte. Het eerste nut. Rechtvaardigmaking, de gerechtigheid deelachtig maken. Verworven, deelachtig. Ziet u die twee woorden? Verdienen, toepassen. Verdiend heeft hij het in de staat van zijn vernedering. Hij past het toe in de staat van zijn verhoging toepassen. Wat is dat, toepassen? Iemand kan iets hebben klaargelegd voor later, voor het werk. En het ligt te wachten totdat de arbeider het gebruikt, in zijn werk het gaat toepassen. Zoals het daar ligt, het is betaald, het ligt klaar, het is gereed. Maar verder is het nog niet nuttig. Dan zal het ook daadwerkelijk moeten worden genomen en moeten worden verwerkt. Zoals de arbeider, zoals de kok. Ik breid de voorbeelden maar uit. Toepassen. Dus de zaken die klaar liggen, verwerken, tot nut brengen. Het moet worden toegepast. Het is zo'n bekende uitdrukking onder ons. Het moet worden toegepast. Jongelui, misschien heb jij het ook wel eens gehoord, dat het evangelie vergeleken wordt bij een reddingsboei. De mens is de drenkeling en hij dreigt te verdrinken, voor eeuwig verloren te gaan, maar het evangelie wordt hem toegeworpen, een reddingsboei. En nu hangt het er maar van af of je die reddingsboei grijpt. Als je dat doet, dan word je behouden. Wie doet dan de toepassing? Nou, die moet je zelf doen. Je moet die reddingboei grijpen. Ik vroeg of je het wel eens gehoord hebt. Heel veel mensen om ons heen die zich christen noemen, die spreken zo over het evangelie, die spreken zo over de Heere Jezus. Maar dat is een heel arm geloof. Heel arm. Weet je waarom? Omdat dat geloof je de zaligmaker onthoudt. Christus niet voorstelt zoals hij werkelijk is. Christus is niet een zaligmaker. Die als het gaat om drenkelingen die dreigen te verdrinken, enkel maar een reddingsboei toewerpt en verder toeziet. Nee, Christus is een zaligmaker. Die niet alleen een reddingsboei toewerpt, maar die ook zelf zich neerbuigt over het verlorene en het opraapt. Het trekt uit de duisternis, bevrijdt uit de modder van de zonde en de voet stelt op een rotssteen. Zo'n zaligmaker is hij van verdienste en van toepassing. Het is de strijd geweest, gemeente, van de Dordtse synode, de strijd tegen de remonstranten. Was Jezus alleen een zaligmaker van verdienste en niet van toepassing? De kerk was voor eeuwig verloren. Hij gaat het deelachtig maken. Wanneer maakt de Heer het deelachtig? Vanaf het eerste begin, vanaf de wedergeboorte. Jazeker. Allen die door de Heilige Geest van nieuws geboren worden, die delen in de gerechtigheid van Christus. Want ze zijn van Adam afgesneden en ze zijn Christus door een ware geloof ingelijfd. Zo hebben we het uit de catechismus geleerd. Zo hebben onze vaderen dat beleden. En allen hebben dus ook het vruchtgebruik van die gerechtigheid. Jazeker. God ziet geen zonde in zijn Jacob, geen overtreding in zijn Israël. Maar weet u, in deze zondagsafdeling gaat het over het nut. Wat troost u dat nu? Gaat het erom dat aan de catechismus wordt gevraagd, hoe zul je daar nu bevindelijk de kracht van ervaren? Voelt u wel? Dan gaat de stap verder. Dat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Is dat uw vraag? Hoe zul je nu toch de toepassing van dat heil ontvangen in je leven? Of leef u eraan voorbij? Heb u ook als lid van de gereformeerde gemeente genoeg aan uw zondagse kerkgang, aan het goede boek dat u leest, aan uw uiterlijke wetsbetrachting? Hoort u het goed? U moet de gerechtigheid van Christus ontvangen. Anders kan je niet leven. Anders kan je niet sterven. En u, die niet vreemd bent van die trekkingen uit de duisternis, die dat wonderbare licht hebt zien schitteren, misschien uit de verte, misschien van dichterbij. U, die mogelijk ook wel de stem van de zaligmaker hebt gehoord in de donkere nachten van uw verlorenheid, en in wier hart de echo klinkt van wat de bruid eenmaal heeft geroepen: dat is de stem van mijn liefste. Hoe zul je nou toch delen in die gerechtigheid van Christus? Hoe zul je nou toch delen in zijn toepassing? Dat je het zeggen mag tot troost van je ziel, niet alleen voor anderen, maar ook aan mij gegeven. Gemeente, er is in de gereformeerde gemeenten van ouds een schroom geweest om te durven zeggen dat de zonden je vergeven zijn. Ook onder Gods kinderen kom je dat tegen. En ik geloof dat we op die schroom toch ook zuinig moeten zijn. Weet u waarom? Om te zeggen dat je zonden vergeven zijn, dan heb je daar ook geestelijke kennis van nodig. Dat de Heere dat verklaart in je ziel. En dat moeten we dus vanmiddag verklaren. Hoe werkt de Heere dat nu? U die geestelijk leven mag bespreken, mag ik het aan u vragen, wat kent u daarvan? Of ben u bekeerd geworden? Een gelovige man, een bekeerde vrouw, iemand die toch ook enig aanzien mag genieten en, ach, begrijp me niet verkeerd, wat de Heere u gaf moet u niet wegwerpen, daar mag u geen vraagteken achter zetten, maar hoe nodig dat de zaken wat vanmiddag overgaan worden opgebonden op je ziel, zoals de catechismus het zegt, dat de gerechtigheid wordt deelachtig gemaakt. Dat is het toch, wat McChain heeft gezongen: mijn ziel, doorziet ge wel uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? O, dat is het ook, wat ik Gods kinderen op het hart zou willen binden, om nou toch niet bekeerd te zijn of gelovig of gearriveerd, buiten dat je die vraag van McChain beantwoorden mag door de leiding en de toepassende bediening van de Heilige Geest. Gerechtigheid deelachtig maken. Hoe gaat dat dan? Wel, laten we maar bij het feit beginnen. Hoe is het gegaan? Geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven. Volk van God, zo gaat het. Dat je met alles wat je van Jezus zag en genoot in de dood eindigt. Zo gaat het. Dat die zaligmaker die je zo hebt lief gekregen, zijn priesterlijke bediening gaat verheerlijken, de weg gaat van lijden en sterven. Zo gaat het. Dat je met de wenende vrouwen eindigt bij het graf van Jozef van Arimathea, en dat het gaat weer klinken in je ziel: met hem verging hun hoop, o Israëls God. hoe de Heere dat werkt. Door de eis van zijn rechterhand haven. Door zijn wet te doen drukken op je ziel. Hoe de Heere dat werkt. Door in die geloofsoefeningen het zicht op Jezus je te ontnemen. Zodat alleen die wrekende gerechtigheid van God nog dreigt. En je zegt, ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Zodat mijn dood voorhanden scheen. Hoor nu de blijmare op dat hij ons, de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Hij is overgeleverd om onze zonde. Hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. En wij zullen voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen. Wij zullen vervolgen om de Heere te kennen. Ziet u het, gemeente? Dan trekt Christus de zijnen door de dood naar het leven. Dan verschijnt hij ze op de paasmorgen. Dan zegt hij tegen Maria, raak mij niet aan. Ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar boodschap mijn discipelen dat ik opvaar tot mijn vader en tot uw vader. Dan zegt Christus tot zijn bevende jongeren, vrede. Zij, u lieden, o gemeente, als zo de kus van het recht wordt gevoeld, en dat de Heere dan in gunst en niet in wraak zijn lust heeft, wat een jubel breekt eruit in de ziel. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan, ziet u? Dat is nou uit Christus. Dat is omdat hij door zijn geest met goddelijke volmacht mag toepassen wat hij heeft verdiend. Ja, werkelijk. Dan mogen Gods kinderen het zingen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Want God zal mij, opdat hij mij beschut in ramp en nood versteken, in zijn hut, hij kon het deelachtig maken. En gemeente, zoals hij het nu gedaan heeft bij al zijn volk, naar trap en mate, zeker, er is onderscheid in de oefeningen van het geloof, er zijn standen in het genadeleven. En zoals hij het gedaan heeft bij al zijn volk, zo zal hij het doen, hij kan deelachtig maken. En die levende Jezus mogen wij u vanmiddag verkondigen. Wat is uw nood? Hoe heerlijk is deze zaligmaker. Als hij de driehoofdige doodsvijand heeft overwonnen, zou hij dan niet bij machte zijn om u in die zaligheid te doen delen, o wat ik u bidden mag. Val hem te voet, u het nog het heden van genade is. O smeek hem of hij zich in uw leven zou willen heerlijk maken. Ja, het is waar, de zonde moet eraan. De schuld moet worden beleden. Zoals het vroeger in uw leven gegaan is, zo kan het niet doorgaan. Bekering is nodig. Niet alleen met je mond en met je handen. Niet alleen met je voeten en je ogen, maar met heel je hart. Een wonder van genade is nodig. Maar zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. En u, die zo om Jezus verlegen bent geworden, die bij vernieuwing het leren moet, geef me Jezus. Of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsbederf. O, zie hem, deze Christus, Hij is het die leeft en aan de ziel het leven geeft. Laten we ervan zingen. Uit Psalm 84, het vierde en het zesde vers. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Dat is het vierde, ook het zesde. Want God de Heer, zo goed, zo mild, is het al een tijden zon en schild.
Thank you.
belijdenis van Jezus' opstanding. We hebben daar in het algemeen iets van gezegd. We hebben ook onze eerste gedachte behandeld, de opstanding tot rechtvaardigmaking. In de tweede plaats letten we op de opstanding tot heiligmaking. Wat is het verschil tussen rechtvaardigmaking en heiligmaking? De catechisanten kunnen er wel iets over vertellen. Ik wil het kort proberen te duiden. Bij rechtvaardigmaking gaat het over de verhouding. Dat de verhouding recht wordt tussen God en je hart. En wat staat verhouding in de weg? Schuld. Dus wil men rechtvaardig gemaakt worden, dan moet de schuld worden weggedaan. Dat is rechtvaardig maken. Bij heilig maken, dan gaat het niet zozeer om de verhouding, maar dan gaat het over de gezindheid. Wat is de gezindheid van je hart? Wat is de gezindheid van je leven? En heiligmaking wil dan zeggen dat het hart zo gezind is, dat het voor de Heere wil leven. Dus dan gaat het niet zozeer over schuld, maar gaat over smet. Dan is je gezindheid dat je nu ook van nu voortaan in ware dankbaarheid voor de Heere wil leven. Dat is heiligmaking. En waar komt die heiligmaking vandaan? Is de heiligmaking een opdracht aan de mens? Jazeker. Jaag tevreden na met alle en de heiligmaking zonder welke niemand de Heere zien zal. Heiligmaking is dus iets wat moet worden nagejaagd, wat moet worden betracht, heel praktisch. De zonde weg uit uw leven. Televisie de deur uit, filter op je internet. En meedoen aan geroddel is zonde. Ik noem maar gewoon een paar praktische dingen. Dat hoort bij heiligmaking. En daar mogen we ons op geen enkele manier verschuilen achter onze onmacht. Daar zijn we echt verantwoordelijk voor. Komt de Heer op terug in de dag der eeuwigheid. Waar komt heiligmaking vandaan? En dat is nou bittere werkelijkheid, gemeente. Heiligmaking is geen vrucht van mijn oude bestaan. Integendeel, mijn oude bestaan staat de heiligmaking in de weg. Ik vind een wet in mij, zegt Paulus, die strijdt tegen de wet mijns gemoeds. Als ik het goede wil doen, dat het kwade me bijligt. En dat is nu de ervaring van Gods kerk als het gaat over de heiligmaking. Ten anderen worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Hoort u dat? Heiligmaking is dus niet iets wat de christen in eigen kracht doet. Eigen krachten te verachten wordt op Jezus school geleerd. Ja, dat is een bekende dichtregel. Maar is het al eens praktijk geworden in je leven dat het je bij de handen afbreekt? En dat je inderdaad moet gaan zeggen, o Heere, hoe kleeft mijn ziel aan stof, ach zie mijn nood, die ongelijkvormigheid. Ik kom wel eens wezen, gemeente, dat de kerk in de heiligmaking nog de diepste smart gevoelt. U al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten, maar komt er nou van terecht? Als je s'avonds je knieën buigt en de dag zomaar aan je voorbij laat gaan. Allemaal tekort. Wat nut u de opstanding van Christus? Wij worden door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Dus de kracht ligt in hem. En daar gaat de opwekking vanuit. Gemeente, ik wil u daarvoor ook nog waarschuwen tegen die geest van menselijk activisme die vandaag de dag ook zo rondwaart. Alsof heiligmaking toch iets zou zijn wat de mens zelf kan, als die maar goed zijn best doet. Ik las ergens Heiliger leven is geen doel op zichzelf. Het gaat om een leven dichter bij Hem. En ik geloof dat dat een wijze raad is. Geen doel in zichzelf, maar een leven dichter bij Hem. Een leven uit Hem. Een leven uit zijn kracht, uit zijn bediening. Mag ik dat illustreren met twee voorbeelden? En ik zou zeggen, leg uw hart er maar naast. Of u er iets van mag kennen in de praktijk. Het eerste voorbeeld is een Bijbels voorbeeld. De jongens en meisjes kenden het wel. Toen Lazarus begraven was en de Heere Jezus geroepen, toen heeft de Heere Jezus uiteindelijk gezegd, doe die steen weg van dat graf. Maar toen werd hij gewaarschuwd. Heere, dat kan niet hoor. Onze broer heeft nu 4 dagen in het graf gelegen. De geur van de ontbinding zal u tegemoet komen. Dat is nu, want ook na ontvangen genade, ja, juist na ontvangen genade, praktijk, beleving is het leven van Gods kinderen. De geur van de ontbinding. En dat je soms eens even moet ervaren wat er gebeurt als die putdeksel hier van binnen een beetje opgelicht wordt. Verstaat u dat, kind van God? Dat je niet alleen moe wordt van jezelf, maar er soms ook zo van moet walgen. Dat ben ik nou. Mijn vleeselijke, verdorven natuur. Dat is nu dat oude Adams bestaan. Wat strijdt tegen dat nieuwe levensbeginsel dat uit Christus is. Dat is er toch in uw leven. Zo ge anders gesmaakt hebt dat de Heere goedertieren is. Maar oh, wat kan dat eronder liggen? Wat kan dat bestreden zijn? Wat kan dat het moeilijk hebben? Jazeker. Maar dan het andere voorbeeld. Een voorbeeld dat dominee Van Haren vroeger eens gebruikte. Als moeder in de keuken is om het eten klaar te maken. En de deur gaat open. Dan komt met die deur opengaat ook de geur van het eten de woonkamer binnen. Daar is levenskracht, daar is voedsel, daar is... Het ruikt zo goed, zou je er geen zin in krijgen. En u voelt de toepassing wel aan, volk des Heren. Mag je nou zo door het geloof verkeren in de nabijheid van Christus. Mag ik het zo zeggen? Het is aan u te ruiken. Of de doodsgeur van die oude Adam. Of de levensgeur van die levende Jezus. Maar daar gaat kracht van uit. En als je zijn liefde mag proeven in het hart, oh, dan maakt hij het bittere tot zoet, het onmogelijke tot mogelijk. Dan zal hij geven in de uren dat het u nodig is. Wat u behoeft. Door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Hij houdt door zijn kracht Gods volk in stand, opstanding. Tot heiligmaking. Daar hoort dus ook de aansporing bij. Voor Gods kinderen om die tere omgang te zoeken. Om in die nabijheid van Christus te mogen leven. Ach, wat heb je het nodig? Om hem te kennen. Hem te vervolgen, te kennen. Het is waar. Zoals het met recht is gezegd. Aan de kennis van Jezus is een begin. Maar nooit een einde. Onze derde gedachte, opstanding tot heerlijkmaking. Ten derde, is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Jezus is niet de enige die is opgestaan uit de dood. Als nou je collega's dat morgen zeggen, er is nog nooit iemand teruggekomen uit de dood, dan zou je daar zo op in kunnen haken. Inderdaad, je hebt het misschien nog nooit meegemaakt, maar er zijn wel mensen opgestaan uit de dood. Sterker nog, u en ik, wij zullen een keer sterven. We zullen ook een keer opstaan. En dan weten we wel, die opstanding is tweeërlei. Of om eeuwig in de hemel te komen, of om eeuwig, oh hoe vreselijk, verloren te gaan in de hel. Maar dat is nou het wonder wat we vanmiddag mogen overdenken. Dat voor al Gods kinderen die hel is dichtgegaan en die hemel wordt ontsloten. En dat zij ook met een nieuw verheerlijkt lichaam eeuwig de zaligheid in kunnen gaan. Ik moest zo denken aan vers 50. Vlees en bloed beërven het koninkrijk Gods niet. De verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. En daarom, volk van God, daarom moet je nu zo vaak zeggen, ik sterf 1000 doden. Daarom moet Gods volk leren te sterven, eer het sterven wordt. Daarom moet straks ook het lichaam in het graf. Omdat de Heere wat beters voor ons bereid heeft. En als zij na mijn huid ook dit doorknaagd zullen hebben, zegt Job, dan zal ik uit mijn vlees God aanschouwen en mijn ogen zullen zien en geen vreemde. Die man die had er hoop op. Hoe kan nu Gods kind hoop krijgen op de heerlijkmaking? Mogelijk zijn er wel kinderen van God voor wie die vraag levend is. Want ook zulke zaken bindt de Heilige Geest op. Ook daarin wil Hij onderwijzen en leiden. Weet u hoe dat kan? Als je ziel te meer ook in de opstanding aan Christus verbonden wordt. Met Hem gestorven. Met Hem opgestaan. Paulus heeft er zo krachtig over geschreven. Over dat punt des tijds, dat ogenblik straks bij Jezus' wederkomst. En hij heeft zulke, wij zouden zeggen, uitdagende woorden uitgeroepen. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Maar de laatste vijand die teniet gedaan moet worden, is dan toch maar de dood. Laten we daar toch niet makkelijk over spreken, ook Gods kinderen niet. Het moet maar een keer waar worden. Vroeger zeiden ze, leg de dood er eens naast, wat blijft er dan van over? En hoe kan Gods kind er nou overheen zien? Wie door het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. O volk des Heren, mag ik het nou eerbiedig zo zeggen? Als je nou mag geloven dat de Heere Jezus voor u in het graf heeft gelegen. Dat Hij zo het graf geheiligd heeft. Dan zou de Heilige Geest u toch de geloofsvrijmoedigheid kunnen geven dat u zegt, maar waar mijn Jezus voor mij gelegen heeft, dan kan ik ook wel liggen. Want zo zeker, als God de Vader Christus door zijn geest uit de dood heeft wakker gekust, zo zal ook mijn vlees eenmaal in onverderfelijkheid worden opgewekt. Gemeente, is het geluk van Gods kinderen. Staat u er nog buiten? Haast u toch en spoed u. Dat u niet straks eeuwig verloren zou moeten gaan. Nu is nog het heden van genade, een volk van God. Zoek toch zo roeping en verkiezing vast te mogen maken, om de nuttigheid van Christus opstanding te beleven, voor rechtvaardigmaking, voor heiligmaking, voor heerlijkmaking. Maar blij vooruitzicht dat me streelt. Ik zal ontwaakt Gods lof ontvouwen. Hem in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met zijn goddelijk beeld. Ja, werkelijk, dat is de hemel van de hemel, dat is het leven van het leven. Wat dan? Wij zullen de Heere kennen. Wij zullen vervolgen de Heere te kennen. We zullen leven voor zijn aangezicht. Dat is het eeuwige leven. Om God te kennen in Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Dat is het eeuwige leven. Om Jezus te zien, zoals Hij werkelijk is. Kom, volk van God. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste? Wel, zegt de bruid, mijn liefste is blank en hij is rood en hij draagt de banier boven tienduizenden. Jezus leeft. En hij is het die aan de ziel het leven geeft. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Amen. Verootmoedigen wij ons in dankgebed. Heren, wat zijn ze gelukkig die zo als arme pelgrims door het leven gaan, beschuldigd en ook geheel ontledigd aan alles wat van hen is, maar rijk gemaakt in een ander die hun sterfelijk lichaam aan het kruis heeft genageld en eenmaal een nieuw verheerlijk lichaam schenken zal uit zijn opstandingskracht. Geef uw kinderen toch oefeningen in het allerheiligst geloof om van deze dingen de zaken te mogen verstaan en die voor eigen rekening leven, bekeer tot u. Breid uw vleugelen uit, ook in de week die we ingingen. Geeft u wat nodig is in alle dingen en wilt u de dank aanzien voor het goede dat u schonk in de verzoening van onze zonden om Jezus wil. Amen. Onze slotzanggemeente is van Psalm 73 en daarvan het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.